Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Tof dat je er weer bij bent. In deze aflevering deel ik een stukje uit mijn webinar van 27 september jongstleden met je over waarom inzetten op afvallen, minder snoepen of gezonder eten niet werkt en juist bijdraagt aan een verstoorde relatie met eten. Ben je benieuwd naar de rest? Dan kan je het hele webinar on demand terugkijken. In de show notes vind je uiteraard alle informatie. Maar voor nu eerst veel luisterplezier. Hey, dan gaan we eerst even verder met wat een gezonde relatie met eten nu eigenlijk inhoudt. Er is geen eenduidige definitie voor. En dat is ook niet zo heel gek, want er wordt eigenlijk nog niet zo heel erg lang überhaupt gesproken over een gezonde relatie met eten. Het ging eigenlijk altijd over gezond gedrag, over gezond eetgedrag of over een zogezegd gezond gewicht. Maar wat is nou eigenlijk een gezonde relatie met eten? Nou, heel veel professionals hebben zich daar in de laatste jaren wel over gebogen en ik ben er daar één van. En dat betekent dat ik het in mijn praktijk altijd als volgt definieer. In een gezonde relatie met eten staat het luisteren en ook handelen naar de werkelijke behoeften centraal en wordt er op een ontspannen manier omgegaan met eten. Nou, wat wil dat nou in het kort zeggen? Dat er geen sprake is van een heel zwart-wit onderscheid in zogezegd gezond eten en ongezond eten. Dat er ook geen negatief oordeel is over dat ongezonde of slechte eten. Dat er ook geen schuldgevoel ontstaat wanneer je dan zoiets hebt gegeten. Dat je van eten kunt genieten, of dat nou een banaan is of een koekje, en of dat dus zogezegd gezond is of ongezond. Dat er ook wordt geluisterd naar en vertrouwd op het eigen lichaam. Dat eten ook niet de enige vorm is van beloning, troost, compensatie of coping. Dat er geen of nauwelijks sprake is van eetbuien. En vooral ook dat er geen eetregels en restricties rondom eten zijn. Nou, ben je hier nou echt nog helemaal nieuw in? Luister dan alsjeblieft gewoon de allereerste aflevering van mijn podcast. De Anti-Dieet Podcast staat op Spotify, Google Play. Je kunt hem overal vinden. Dan ga ik echt 20 minuten in op dit stuk van wat een gezonde relatie met eten nou eigenlijk inhoudt. En hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Hè? Dus weet je daar nog heel weinig van? Check vooral die podcast. Ik vond het een beetje zonde om daar nu heel veel tijd aan te besteden. Maar naast de gezonde relatie met eten staat in mijn programma's en in wat ik probeer uit te stralen naar buiten toe ook altijd centraal dat het vooral ook gaat om die gezonde relatie die je met jezelf hebt. En als we kijken naar een gezonde relatie met jezelf hebben, dan houdt dat vooral in dat je op een effectieve manier kunt omgaan met je eigen gedachten en emoties. En dat je vanuit zelfliefde voor jezelf zorgt en dan ook echt in de bredere zin van het woord. Dus dan gaat het niet alleen maar over voldoende eten en in totaliteit, als je het over weken en maanden gaat bekijken, een gezond eetpatroon. Hè, dat is iets heel anders dan oordelen over eten in of het gezond en ongezond is. Een totaal patroon kan natuurlijk wel gezonder of wat minder gezond zijn. En dan gaat het ook niet alleen maar over slapen of over rusten of over beweging. Maar dan gaat het dus echt over die bredere zelfzorg, waarin voldoening ervaren bijvoorbeeld ook heel erg centraal staat. Die dingen doen waar je echt energie van krijgt en die dingen doen die je vanuit je kern echt belangrijk vindt. En we noemen dat ook wel leven naar je waarde. Maar dan gaat het dus echt over dat veel bredere concept van zelfzorg dan een appel eten tussen de bedrijven door en een wandelingetje maken als je een lunchpauze hebt. Het gaat veel meer over je grenzen aan kunnen geven, een bepaalde mate van balans kunnen ervaren in je leven, weten waar je voor staat en daar ook voor durven staan. Dus het heeft veel meer te maken met wie jij eigenlijk bent en wat jij uiteindelijk echt belangrijk vindt. En dat staat in mijn programma's dus ook altijd centraal. Want op het moment dat jij een gezonde relatie met jezelf hebt, zien we dat die relatie die je met eten hebt in heel veel gevallen ook geen issue meer is. Want eten is oprecht zelden het probleem. Dat probleem ligt vrijwel altijd dieper en op dat vlak van de relatie die je met jezelf hebt. Dus kijken we naar een gezonde relatie met eten en jezelf, dan draait het dus ook echt om het luisteren en handelen naar de werkelijke behoeftes op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak. Dan hebben we het echt het totaalplaatje te pakken. Maar wat we heel vaak zien wat er gebeurt, is dat er wordt ingezet op puur en alleen het eten. En op, ik zeg altijd hopelijk dan in ieder geval ook nog het eetgedrag. Hè, wat al een veel bredere term is van kijken naar hoe mensen omgaan met eten. Maar dat betekent dus wel dat als jij merkt dat je op welke manier dan ook nu een moeizame relatie hebt met eten, dat het oprecht de moeite loont om ook te gaan onderzoeken hoe jouw relatie met jezelf eigenlijk is. Zodat je daar ook eens en voor altijd verandering in kunt aanbrengen. En niemand zegt dat dat makkelijk is. En ik heb in al die jaren al honderden vrouwen begeleid. En ik heb nog niemand meegemaakt die zei, nou god, wat gaat dit makkelijk en vanzelf. En dat hoeft ook niet, want het mag ook moeilijk zijn. En het mag ook lastig zijn. Maar het is wel de moeite waard om daar echt eens naar te gaan kijken. Hoe is jouw relatie die je met jezelf hebt eigenlijk? En ook vooral, waarom is dat dan eigenlijk zo ontzettend belangrijk? Nou, we zien dat mensen die een gezonde relatie met eten en zichzelf hebben, over het algemeen genomen ook veel meer gezondheidsgedrag vertonen dan mensen die geen gezonde relatie met eten hebben of geen gezonde relatie met zichzelf hebben. En we zien ook dat mensen die een gezonde relatie met eten en zichzelf hebben, dat ook blijven doen. Dus ze blijven dat gezondheidsgedrag ook vertonen, zodra de gedragsverandering al wat langer geleden heeft plaatsgevonden. Dus het gaat ook echt om blijvende gedragsverandering. Op het vlak van, in dit geval dan, gezondheidsgedrag. Dus waar we zien dat mensen prima veranderingen kunnen doorvoeren in hun gezondheidsgedrag. En dan hebben we het eigenlijk over een gevarieerder eetpatroon, een vaak ook wat gebalanceerder eetpatroon. Dan gaat het ook over beweging, alcoholgebruik of drugsgebruik, of over roken. Zien we dat mensen dat vaak prima kunnen veranderen. Maar dat ze heel vaak weer terugvallen in oud gedrag. En dat dat eigenlijk is omdat ze het onderliggende probleem niet hebben aangepakt. Nou, wat hier dus ook centraal staat, is nou juist wel zorgen dat het onderliggende probleem wordt aangepakt. Zodat mensen ook blijvend kunnen veranderen. En jij dus ook blijvend kunt veranderen, als je merkt dat daar een issue zit. Nou, wat zien we dan in dat gezondheidsgedrag? Dan zien we dat mensen met een gezonde relatie met eten en zichzelf in de basis een veel gezonder en gevarieerder eetpatroon hebben. Dat ze veel beter kunnen luisteren naar hun lichaam. Qua honger, qua verzadiging, qua voldoening. Waardoor ze ook gewoon eten wat hun lichaam nodig heeft en niet per se heel veel meer. Dat betekent niet dat ze nooit snoepen, hè? Want ook snoepen hoort gewoon bij een normaal gezond gevarieerd eetpatroon. Maar in de basis krijgen ze in ieder geval ook die voedingsstoffen en die hoeveelheden binnen die ze ook echt nodig hebben. Ze luisteren vaak ook veel beter naar hun lichaam als het gaat over vermoeidheid en over rust kunnen pakken. Dus gemiddeld genomen slapen ze bijvoorbeeld ook gewoon veel beter. Ze maken vaak ook gewoon langere nachten, want ze gaan wat eerder naar bed. Ze bewegen in de regel vooral op gevoel. En dat betekent dus ook dat ze bewegen als ze doorhebben dat hun lichaam daar behoefte aan heeft. Maar dat ze ook stoppen of uitrusten als dat lichaam het eigenlijk niet trekt om druk bezig te zijn. Hè. Dus ze luisteren vaak veel beter naar signalen als pijn of blessures die beginnen op te treden. Maar dus ook naar die vermoeidheid, naar spierspanning. En we zien dat dat nodig is om op een blijvende manier constructief te bewegen. Want daar heeft je lichaam ook gewoon die rustmomenten voor nodig. We zien ook dat mensen die op een adequate manier hebben leren omgaan met tegenslagen en de daarbij behorende emoties en gedachten, over het algemeen genomen veel minder de neiging hebben om zichzelf te verdoven of te troosten met alcohol of met eten of met drugs. Ik denk dat we allemaal kunnen vaststellen dat dat natuurlijk hartstikke positief is. Maar dat betekent dus wel dat er een hele sterke samenhang is tussen het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf en dat gezonde gedrag. Dus op het moment dat jij graag gezonder gedrag wil vertonen, je wil misschien inderdaad wat gezonder gaan eten, je wil wat minder vaak snoepen of je wil minder vaak eetbuien of je wil weer oprecht ervaren dat jij de regie hebt op je eetgedrag, dan is het dus ook heel interessant om daadwerkelijk in te zetten op die relatie met jezelf en die relatie met eten in plaats van op afvallen of op minder snoepen of op gezonder eten. Dus hoewel je doel weliswaar kan zijn dat je wat minder wil gaan snoepen, hoewel je doel kan zijn dat je graag wat gezonder wil eten, door dat als doel te stellen zien we dat het averechts werkt. Nou, daar ga ik soms nog wat meer over vertellen. Wat ik wel heel kort nog even wil aanstippen is dat als jouw doel is om af te vallen, dat kan, want je kunt afvallen. We weten ook dat het voor het overgrote merendeel van de mensen wel tijdelijk is. En dat uit alle onderzoeken die er ooit zijn gedaan, naar welk dieet dan ook, toch echt onomstotelijk blijkt dat tussen de 85 en de 92, of tussen de 87 en de 95%, die percentages die variëren nog een beetje welke grootschalige onderzoeken je erbij pakt, gewoon weer aankomt nadat ze stoppen met lijnen of diëten. En lijnen of diëten is heel breed. Dan hebben we het niet alleen maar over Sonja Bakker of over de Weight Watchers of over Cambridge. Dan hebben we het ook over gewoon voor jezelf wat calorieën tellen, jezelf toch wat restricties opleggen. Of daar keuzes in maken in dit mag ik wel, dat mag ik niet. Ook daarvoor geldt op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Dat heeft niks met wilskracht te maken, niks met discipline te maken. Maar alles te maken met het feit dat je lijf op een gegeven moment aan de noodrem trekt en denkt, als jij dan niet beter voor mij gaat zorgen, dan regel ik het zelf wel. Dus dan kom je gewoon weer aan. Maar dat betekent dus ook dat als je gaat inzetten op afvallen, je per definitie geen gezondere relatie met eten zult ontwikkelen. En je eigenlijk ook, tenzij je dus bij die hele kleine minderheid hoort, bij wie dat gewichtsverlies echt blijvend gaat zijn. En blijvend is niet een jaar, blijvend is ook niet 10 jaar. Bij blijvend hebben we het echt over 25 tot 30 jaar. Tenzij jij bij die hele kleine minderheid hoort, zal het er dus ook voor zorgen dat je gewoon weer gaat aankomen. Maar goed, waarom werkt dat inzetten op afvallen als doel of minder snoepen als doel of gezonder eten als doel dan eigenlijk niet? Nou, ten eerste omdat het echte probleem niet wordt aangepakt. Want dat eten was helemaal niet het probleem. De relatie die je met jezelf hebt, de relatie die je met eten hebt, dat is het probleem. Op het moment dat jij niet goed luistert en ook niet effectief handelt naar die werkelijke behoeftes, fysiek, mentaal en emotioneel, kun je wel inzetten op afvallen. En dan kan je dus prima tijdelijk afvallen en dat ook tijdelijk voor elkaar krijgen. Maar dan werk je niet aan dat zelfbeeld, niet aan die zelfacceptatie, niet aan zelfrespect. De reden waarom je überhaupt ging afvallen. Ja, wat we net natuurlijk al hebben gezien, is dat het overgrote merendeel toch echt aangaf, ik probeer af te vallen vanwege mijn uiterlijk. Omdat ik dunner wil zijn, omdat ik slanker wil zijn. Of omdat ik gewoon niet dik wil zijn. Ja, dus dat heeft te maken met zelfrespect, heeft te maken met je zelfbeeld, heeft te maken met zelfacceptatie. Nou, schat, dan kan je afvallen tot je een ons weegt, ga je jezelf niks meer mee respecteren. Daarbij kom je weer aan, dus je gaat jezelf dan nog maar minder respecteren. Zonde. Hè? Zo simpel moet ik het gewoon vaststellen. Je kunt dan natuurlijk ook wel gaan proberen minder te snoepen, maar snoepen heeft een functie. En daar gaan we het zo ook over hebben. Dus wanneer mensen als doel stellen, ik ga minder snoepen, klinkt dat als een heel mooi en heel... Nou, misschien ook wel oké doel of zo. Maar we snoepen met een reden. En op het moment dat we die reden dus niet onderzoeken, dan gaan we ook niet minder snoepen. Ja, misschien tijdelijk, maar daarna gaan we weer meer snoepen. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk heel erg zonde van je tijd en energie die je erin steekt. En dan kun je wel gaan proberen gezonder te gaan eten. Wat dan ook vaak al een heel eigenlijk ingewikkeld begrip is. Want wanneer eet je nou eigenlijk gezond en wanneer eet je dan gezonder? Maar als je nog steeds niet goed om kunt gaan met je eigen gedachtes en met je eigen emoties, dan is ook dat gezondere eten vaak maar tijdelijk. Want na verloop van tijd ga je gewoon weer minder gezond eten. Want ook dat minder gezonde eten, wat natuurlijk vaak toch bepaalde producten bevat, waar ook helemaal niks mis mee is, die hadden een doel. Met andere woorden, je blijft eigenlijk gewoon aan de oppervlakte. Je bent symptoombestrijding aan het toevoegen, aan het invoeren. In plaats van dat je het echte probleem bij de wortels hebt aangepakt. En dan is het natuurlijk ergens ook heel logisch dat het dan dus niet werkt. Wat ik net al zei, als je gaat inzetten op dat afvallen, dan zien we ook dat, en dat geldt ook voor het minder snoepen en voor het gezondere eten, zien we vaak dat het juist een verstoorde relatie met eten in de hand werkt. Want in plaats van dat je luistert naar je werkelijke behoeftes, fysiek, mentaal, emotioneel, nemen regels de overhand en worden de regels leidend. En wat we eigenlijk zien bij welk gedrag dan ook, op het moment dat je je laat leiden door allerlei regels en overtuigingen of door verwachtingen uit de maatschappij, is de kans vele en vele en vele malen kleiner dat je dat gedrag ook blijvend in de praktijk blijft brengen dan wanneer je je laat leiden door je eigen waardes en dat wat jij zelf echt belangrijk vindt en hoe jij wilt leven. Nou, die behoeftes zijn daarin natuurlijk heel breed. Fysieke behoeftes, mentale behoeftes, emotionele behoeftes. Ik ga ze zometeen nog wat verder uitleggen. Maar dat betekent dus ook wel dat als je daar gewoon overheen stapt en je staat daar niet bij stil en je stelt een voor je gevoel heel helder, duidelijk doel. En misschien voldoet dat doel ook nog wel aan alle eisen die we daar dan uitstellen, hè, vanuit gedragsverandering. Het is een specifiek doel. En het is meetbaar en het is acceptabel. En het is realistisch. En het is tijdsgebonden. Hè, smart noemen we dat dan. Dat het effect toch in 9 van de 10 gevallen is dat het compleet mislukt. Nou, hoe zonde van je tijd, kan je het misschien beter op een andere manier aanpakken. Maar hoe pak je dan wel die regie? En hoe zorg je er nou wel voor dat jij iets kunt veranderen aan je eetgedrag op het moment dat jij nu merkt dat jouw eetgedrag niet is zoals jij dat graag zou willen, zoals jij dat belangrijk vindt? Dat kan betekenen dat je keuzes maakt waar je eigenlijk niet achter staat. Dat kan betekenen dat je eetbuien hebt. Dat kan betekenen dat je emotioneel eetgedrag vertoont. Hè, dat je gaat eten vanuit bepaalde nare of negatieve emoties. En dan is het uiteraard onwijs belangrijk en ook vooral gewoon heel fijn om in te kunnen zetten op de regie pakken. Nou, laten we dan eerst even samen vaststellen wat regie eigenlijk is. Want regie is iets anders dan controle. Controle is vaak heel dwangmatig en heel rigide. En dat is ook precies waarom het behouden van controle zo ongelooflijk lastig is. Want de boel onder controle houden is een enorme illusie. Wij hebben namelijk extreem weinig controle in ons leven. En dat is ook helemaal oké. Mag je omarmen, mag je mee om leren gaan. Komt tijdens zo'n traject ook wel aan bod. Is helemaal niet per definitie heel makkelijk. Maar het is dus wel heel belangrijk om je te realiseren dat controle en regie wel twee verschillende dingen zijn. Controle is heel dwangmatig, is heel rigide, is heel streng. Regie heeft heel erg te maken met keuzes maken waar je achter staat. Die dingen doen die jij belangrijk vindt. En daarin zie je eigenlijk ook direct weer dat verschil tussen dat wat je doet vanuit regels, dat wat je doet vanuit jezelf. De regels zijn eigenlijk datgene waar we controle aan denken te ontlenen. We leggen onszelf bepaalde regels op, bepaalde restricties op, en op die manier houden wij de controle, denken we. Maar dat is wel vanuit buitenaf. Al die regels, al die restricties, al die verwachtingen, dat wat zogezegd belangrijk zou moeten zijn. Op het moment dat je gaat luisteren naar je eigen behoeftes en je gaat keuzes maken waar je achter staat en die bij jou passen en die voor jou goed voelen, dan doe je dat dus weer vanuit wat je zelf belangrijk vindt. Vanuit dat wat intern zit, wie jij bent. En keuzes maken waar je achter staat kost ook helemaal niet zoveel moeite. Want het zijn dingen die je dus belangrijk vindt en waar je ook wat voor wil doen, of waar je wat voor wil laten, of waar je bepaalde concessies in wil kunnen doen, want het is voor jou en niet voor de ander, niet voor de buitenwereld, niet voor wat jij denkt dat noodzakelijk is, en daarom heb je daar regeltjes over opgesteld. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Hè? Dus het gaat er niet om dat je de controle terugkrijgt over je eetgedrag. Controle leidt eigenlijk altijd tot verstoord eetgedrag. Maar we gaan proberen de regie terug te pakken. Nou, hoe pak je dan die regie terug? Dat begint met inzicht. Bij mijn cliënten zeg ik altijd, inzicht geeft uitzicht. En dat is ook een van de dingen die in de opleiding die ik geef centraal staat. Want ook voor professionals is het gewoon heel belangrijk om zich te realiseren dat het voor jou als vrouw, voor jou als cliënt, voor jou als iemand die met haar eetgedrag aan de slag wil, onwijs belangrijk is om eerst inzicht te krijgen in wat dat eetgedrag eigenlijk allemaal beïnvloedt. En hoe het er eigenlijk voor zorgt dat het misschien ook niet zo makkelijk is om daar zomaar veranderingen in door te voeren. Dus inzicht in al die factoren die jouw eetgedrag beïnvloeden is onwijs belangrijk. En dat zijn heel veel factoren, daar gaan we zo ook nog even kort mee aan de slag, dus dat zie je zo direct. Maar het gaat niet alleen over inzicht, het gaat ook over vertrouwen. Weer leren vertrouwen op je eigen lichaam. Weer leren vertrouwen dat jouw lichaam prima weet wat het nodig heeft. En ook weet wat jij dus nodig hebt als vrouw. En ja, ik heb gezien bij de aanmeldingen dat uiteraard 100% van de mensen die nu aan het kijken is, tenzij er nog een man tussendoor gesneakt is, hè, daar moet ik heel eerlijk in zijn, vrouwen zijn. En wij hebben als vrouwen gewoon andere behoeftes dan dat mannen dat hebben. En dat is ook helemaal oké. Maar dat betekent dus niet alleen dat we moeten gaan onderzoeken wat wij nodig hebben in ons lichaam, maar ook wat wij nodig hebben als vrouw om lekker in ons lichaam te kunnen zitten en om goed voor onszelf te zorgen en om ons staande te houden in een wereld die toch best wel heel erg gericht is op mannen. En dat is wat het is. Kunnen we ook niet 1, 2, 3 veranderen. Maar dat betekent wel dat je ook op het diepere niveau moet weten wat jij nodig hebt als persoon, als vrouw, als individu. En dat is meer dan alleen wat heeft je lichaam nodig. Ja, dan gaat het echt over die zelfzorg in bredere zin. Ben je nou heel benieuwd geworden naar wat ik allemaal nog meer heb verteld in het webinar? Dat kan ik me voorstellen. Maar het webinar duurde ruim een uur en ik liet daarin uiteraard ook allerlei dia's zien waar ik naar verwijs. Dus alleen de audio doet het webinar gewoon geen eer aan. Dus wil je graag weten hoe het verder gaat? Kijk dan even in de show notes, klik op de link, meld je gratis en vrijblijvend aan voor het on-demand webinar en dan kun je alles alsnog op je eigen tijd terugkijken. Doe je dit voor 1 oktober, dan zul je zien dat er ook een aantal kortingscodes aan je worden verstuurd, zodat je met korting deel kunt nemen aan een aantal van mijn online programma's. Mocht je dat interessant vinden, wacht dan niet te lang met het luisteren van het hele webinar, of eigenlijk met het kijken van het hele webinar. Nou, veel plezier en tot de volgende keer! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over je eigen ideale eetpatroon ontwikkelen. Want daar heb ik het in mijn posts best vaak over. En het is ook het startpunt van een gezonde relatie met eten ontwikkelen. Maar wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee, je eigen ideale eetpatroon? Jouw ideale eetpatroon is een eetpatroon dat past bij wat jouw lichaam nodig heeft en wat jij als persoon nodig hebt.
Elk lichaam heeft voldoende voedingsstoffen nodig en voldoende energie. En elk lichaam heeft zowel koolhydraten, vetten als eiwitten nodig. En ook nog wat vitamines en mineralen als het even kan. Dat betekent dus dat als we kijken naar wat jouw lichaam nodig heeft, dat het weliswaar per lichaam verschilt hoeveel we overal van nodig hebben, maar dat wel elk lichaam die verschillende voedingsstoffen nodig heeft om te kunnen overleven. En om zich goed te kunnen voelen. Want leven gaat natuurlijk om meer dan alleen overleven. Het is ook wel fijn als je een beetje energie krijgt van dat wat je eet. En fysiek en mentaal lekker in je vel zit, omdat je daadwerkelijk binnen hebt gekregen wat je nodig had. Maar niet alleen jouw lichaam heeft dingen nodig. Jij als persoon hebt ook dingen nodig. En een van de dingen die je nodig hebt, is dat je het lekker vindt wat je eet. Zodat je ervan kunt genieten. Want genieten van eten is oprecht heel belangrijk. Vooral omdat je echt beter verzadigd raakt en voldaan raakt wanneer je iets eet wat je ook echt lekker vindt, dan wanneer je iets eet waar je eigenlijk weinig aan vindt. En dat is dan ook het tweede wat je als persoon nodig hebt als het aankomt op je ideale eetpatroon. Dat je verzadigd bent na een maaltijd. Zodat je niet de hele dag in je hoofd bezig hoeft te zijn met eten, omdat je simpelweg niet voldaan bent van wat je hebt gegeten. En daardoor het idee hebt dat je nog meer zou moeten eten. En niet omdat je niet gewoon de hele dag door zou mogen eten, voel je je daar goed bij, doe het dan vooral. Maar omdat de meeste vrouwen zich daar helemaal niet zo fijn bij voelen en het juist fijn vinden om na een maaltijd ook gewoon weer hun normale dagelijkse dingen op te kunnen pakken, zonder in hun hoofd constant bezig te zijn met eten. En het is ook belangrijk dat je eigen ideale eetpatroon aansluit bij jouw behoeftes. De een eet liever een paar grote maaltijden per dag en verder niks. De ander eet graag 5 of 6 keer een wat kleinere maaltijd. Voor beide valt wat te zeggen, als het maar aansluit bij wat jij zelf prettig vindt. De een wordt heel blij van het ontbijt, de ander heeft eigenlijk pas vanaf 10:30 trek. De een eet graag stipt om 5 uur avondeten, terwijl de ander pas om 8:00 aan tafel gaat. In je eigen ideale eetpatroon gaat het er dus ook om dat je eet op een moment waarop jij ook merkt dat je behoefte hebt aan voeding. Dat je trek hebt, Hollandse honger, en daarom graag wat wilt eten. We hebben immers niet voor niets zo'n mooi spreekwoord. Honger maakt rauwe bonen zoet. Wanneer je trek hebt en dan wat eet, smaakt het over het algemeen genomen ook echt een stuk beter dan wanneer je gaat eten, terwijl je eigenlijk nog helemaal geen zin hebt in eten. En het heet natuurlijk niet voor niets je ideale eetpatroon. We moeten ook realistisch zijn, want in zo'n eetpatroon zul je soms gewoon wat moeten schuiven. Omdat de dag nu eenmaal anders loopt, omdat de vergadering later begint dan je had ingecalculeerd, omdat je 's avonds eerder moet eten dan je eigenlijk zelf prettig vindt, omdat er een kind moet trainen. Of omdat je niet altijd alleen bent rondom het eten en je dus ook rekening hebt te houden met andere mensen in jouw huishouden. En dat is ook oké. Maar door echt eens goed na te denken over hoe jouw eigen ideale eetpatroon er nu eigenlijk uitziet, kun je de kans wel vergroten dat je ook vaker op die manier eet. En dat heeft dus zowel te maken met wat je eet, wanneer je eet, als hoeveel je eet. Veel vrouwen die al jaren bezig zijn geweest met lijnen en diëten, hebben oprecht geen enkel idee meer hoe hun eigen ideale eetpatroon er eigenlijk uit zou moeten zien. Of eruit zou kunnen zien. Ze hebben zo lang gegeten, volgens weekmenu's, dagschema's en allerlei dieetboeken, dat ze geen flauw idee meer hebben wat ze nu zelf eigenlijk echt lekker vinden. Welke hoeveelheden bij hun lichaam passen. En wat tijdstippen zijn waarop ze trek beginnen te krijgen en dus ook zin hebben in eten. Daar zijn ze namelijk jarenlang compleet overheen gewalst. Door niet te mogen eten wanneer ze eigenlijk trek hadden, niet voldoende te mogen eten om echt verzadigd te raken en vaak ook niet die dingen te mogen eten die ze echt heel lekker vonden. Want die stonden vaak toch op dat rode lijstje. Het lijstje van alleen bij hoge uitzondering. Het lijstje van de zogezegd ongezonde dingen. Maar ook vrouwen die nog weinig bezig zijn geweest met lijnen of diëten, maar jonge kinderen hebben, eten vaak niet volgens hun eigen ideale eetpatroon. Vooral in gezinnen met jonge kinderen zien we vaak dat de kinderen dicteren wat er op tafel komt. Want als de kinderen niet zeuren bij vissticks, gekookte aardappelen en doperwten, dan zal dat gerecht best vaak op tafel komen. Lopen ze wel te jengelen bij een risotto met bospaddenstoelen, dan zal dat waarschijnlijk niet meer op tafel komen. Begrijpelijk, hè? Ik heb ook jonge kinderen gehad. En wij hebben ook fases gehad waarin we wel erg vaak hetzelfde aten. Maar vooral moeders cijferen zichzelf in zulke situaties vaak weg. En die gerechten die jij als moeder misschien ontzettend lekker vindt, maar waar of partnerlief of de kinderen over lopen te miepen, die komen niet meer op tafel. En wat we dan zien, is dat er steeds vaker gerechten op tafel komen die de andere gezinsleden lekker vinden, en steeds minder vaak gerechten op tafel komen die jij als moeder zelf lekker vindt. Dus ben je nou wel of niet bezig geweest met lijnen en diëten, de kans dat jij echt eet volgens jouw eigen ideale eetpatroon, En in bovenstaand geval dan even hè, bij die avondmaaltijd waar we het net over hadden, is best heel groot. Ben je wel veel bezig geweest met lijnen en diëten? De uitgangspositie van je eigen ideale eetpatroon ben jij zelf. Dus wat vind jij lekker om te eten? Wanneer vind jij het prettig om te eten? Omdat je dan ook echt merkt dat je trek hebt. En wanneer zit je eigenlijk vol? Bij welke hoeveelheden is dat? En dat is dus echt een kwestie van uitproberen. Want in veel gevallen weet je dat waarschijnlijk gewoon niet, of niet meer. En dat is ook prima, want je mag experimenteren. Je mag het uitproberen. En op die manier kun je erachter komen wat echt bij jou past. En wat dus echt jouw ideale eetpatroon is. Bij het uitwerken van je ideale eetpatroon is het belangrijk dat je de verschillende maaltijden in kaart gaat brengen. Denk dus aan ontbijt, lunch en avondeten, maar ook aan tussendoormomenten waarop je merkt dat je echt behoefte hebt aan eten. Met mijn cliënten maak ik altijd een onderscheid